Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 91 het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God, zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Psalm 91, het eerste vers. Uit Gods heilig woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 11. Handelingen 18, de versen 1 tot en met 11, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Handelingen 18 van vers 1 tot 11. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En vond een zekere Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw. Omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht dat zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn kleder af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heiden heen gaan. En vandaag gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heer met geheel zijn huis. En vele van de Corinthiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich aldaar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods.
Psalm 89, vers 7, 8 en 10. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. En de derde rondgang is bestemd voor het evangelisatiewerk in Merksem. Deze 3 collecten van harte u aanbevolen. We gaan zingen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En vers 10, mijn hand zal hoe ook ga hem sterken, dag en nacht. Psalm 89, vers 7, 8 en 10.
Thank you.
Gemeente, vanmorgen willen we het woord prediken uit Handelingen 18, de versen 9 en 10. Handelingen 18, de versen 9 en 10. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Paulus bemoedigt in Korinthe. Drie gedachten. Ten eerste een noodzakelijke bemoediging. Vers 9. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Die bemoediging was noodzakelijk. Een krachtige bemoediging. Vers 10a, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Een krachtige bemoediging. En ten derde een gegronde bemoediging, want ik heb veel volk in deze stad. Vers 10b. Dus Paulus bemoedigt in Korinthe. Een noodzakelijke bemoediging, een krachtige bemoediging en een gegronde bemoediging. We zijn bezig zo in Handelingen 18. En de kinderen, de jongens en meisjes weten het nog wel van de vorige keer dat we Paulus daar tegenkwamen in die Zuid-Griekse stad, in die handelstad, in die havenstad Korinthe. En dat de Heere daar zijn woord bracht door middel van zijn knecht, de apostel Paulus. En gemeente, hij heeft daar gepreekt, die vier woorden die we toen uitgelegd hebben. Elke sabbat in de synagoge. Hij handelde met die mensen, hij handelde met hun zielen. Hij bewoog tot het geloof, Joden en Grieken. Hij werd door de geest gedrongen en hij betuigde dat Jezus is de Christus. En toen kwam er vrucht in de synagoge. En Lucas beschrijft vooral de vrucht van de verwerping op dat ogenblik door de Joden. Heel aangrijpend, ze wederstonden en lasterden. En we hoorden hoe Paulus zijn klederen afschudde en zei: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En het is aan ons hart gelegd, gemeente, we kunnen onder het woord zitten en dat woord verwerpen, hoe dan ook. En hoe we dat ook dan doen, maar in ieder geval niet willen buigen. En dat er dan een moment komt dat de Heere zal zeggen: uw bloed is op uw hoofd. En toch gaat de prediking voort. Want we hebben net gehoord in vers 7 van de synagoge, gaat dat woord dan uitgebreid worden uit een huis naast de synagoge. In het huis van Justus, vers 7, die God diende, dus iemand vanuit de heidenen die belangstelling had voor de God van Israël, wiens huis paalde aan de synagoge. Dus vlak naast de synagoge was een huis, het huis van Justus, en daar gaat het woord dus voort. Hij kwam in het huis van Justus. En dan gaat die prediking voort. En dan lezen we van vrucht, dat is heel bijzonder. Eerst lezen we van die verwerping in de synagoge, maar nu lezen we van vrucht. Want Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere, vers 8, met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. Dat is toch wonderlijk? Nu gaat het woord weg uit de synagoge en nu komt de overste van de synagoge. Die wordt bekeerd. Wat zijn Gods wegen wonderlijk. Hoe kan dat, je zou zeggen, die overste van de synagoge nu bekeerd, nadat Paulus weggaat uit de synagoge. Zou misschien juist die boodschap zijn hart getroffen hebben. Die laatste boodschap. Dat Paulus het heeft gezegd in die synagoge: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en ik zal nu tot de heidenen heen gaan. Heeft die boodschap Crispus in het hart geraakt? Heeft die boodschap jou, u, ons in het hart geraakt? Toen dat 2 weken geleden tot ons kwam, dat een keer de laatste keer het woord aan ons bediend zal worden. Heeft dat ons in de benauwdheid voor de Heere gebracht? Heeft dat ons doen smeken, Heere, bekeer me. Want er zal eens de laatste keer zijn dat ik in de kerk zit. Eens zal de laatste keer het zijn als die aanbiedingen van genade tot mij gedaan worden. En hoe zal het dan zijn? Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor u? Crispus gelooft, wonderlijk, misschien tot jaloersheid gebracht door de woorden van Paulus. Van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En hij geloofde met heel zijn huis en velen hem horende. En dan moeten we waarschijnlijk toch denken aan dat voorbeeld van Crispus. Hem horende geloofden en werden gedoopt. Dus de bekering van Crispus, dat is ook nog de aanleiding van de bekering van anderen, tot de bekering van anderen. En zo gaat Gods werk voort, door middel van de prediking van Paulus. Maar ook doordat er mensen zien, dat er mensen bekeerd worden. Gods werk breidt uit in Korinthe. Maar waar God zijn kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel er altijd naast. Dan is Satan ook altijd actief en dan komt de duivel er tegen op. En dat gebeurt ook nu in het hart van mensen. Als de Heere begint in het hart van een jongere of van een oudere te werken, dan komt er strijd. Vroeger zeiden ze dan wel eens, welkom in de strijd. Dan komt er strijd van binnen in het hart, maar ook van buitenaf. Dan komt er strijd met die driehoofdige doodvijand. De duivel, de wereld, de zonde, bestrijding. Alles komt er tegenop. De duivel laat ons echt wel met rust. En we hebben echt niet zoveel last van de wereld en van ons eigen hart als we zomaar blijven voortleven zoals we altijd hebben gedaan. Maar als dat werk van God in ons hart komt, dan komt er strijd in ons leven. Gemeente, het werk gaat voort in Korinthe. Velen hem horende werden geloofden. En dan moeten we natuurlijk ook denken aan dat horen van het woord. Ja, dat vooral. En dat ze komen tot het geloof. En zo is nog steeds het geloof door het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En daarom zitten we vanmorgen onder het woord. Of de Heere dat woord ook zou willen gebruiken voor u, voor jou, voor ons op reis naar de eeuwigheid. Een noodzakelijke bemoediging. Want die heeft Paulus dus blijkbaar nodig. En de Heere, vers 9, zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht. De Heere zeide, zijt niet bevreesd. Gemeente, als de Heere dat tegen Paulus zegt, dan heeft Paulus dat nodig gehad. Want de Heere verspilt zijn woorden niet. Hij zegt nooit iets voor niets. En hij zegt het altijd gepast op zijn tijd. Dus als de Heere hier zegt tot Paulus door een gezicht in de nacht, wees niet bevreesd, dan heeft hij dat nodig gehad. Als we de Korinthebrieven lezen, 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld, dan lezen we, ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Dat is niet zomaar wat geweest, gemeente. Wat was daar dan in Korinthe aan de hand? Nou, er was de bijzondere vijandschap van de Joden. Natuurlijk heeft Paulus op alle plaatsen waar hij kwam, waar hij is geweest, op een gegeven ogenblik vijandschap gekregen van de Joden. Ze wilden het soms eerst nog wel even aanhoren, maar als het dan te dichtbij kwam, als die prediking dan kreeg als inhoud dat Jezus is de Christus, je zou zeggen, dan stijgerden ze er tegenin. En dan kwam die vijandschap soms heel bruut openbaar. En in Korinthe is het heel erg geweest. De Joden hebben het gemunt op zijn leven. Paulus is daar in Korinthe echt in doodsgevaar geweest. En je leest daar zo in het vervolg van, straks slepen ze hem ook voor de rechterstoel in vers 12. Kanttekening 17, daar schrijft de kanttekenaar dat er het gevaar was dat Paulus, als hij op straat liep, hè, vanwege de oploop der Joden, dat hij daar in gevaar was. Dat daar een grimmige sfeer rondom de apostel ontstond in Korinthe. Hij heeft heel veel vijandschap, die ook heel persoonlijk op hem gericht was, moeten ervaren daar in Korinthe. Dat is vijandschap. Daarnaast is er ook heel veel vrees geweest in het hart van de apostel. Was Paulus dan nog wel eens bevreesd? Wij zien Paulus als een grote in het koninkrijk Gods. En dat was hij natuurlijk. Maar van zichzelf was Paulus natuurlijk ook maar een mens van gelijke beweging als ieder ander mens. Zwak van moed, klein van kracht, stof van jongs af geweest. Wat voor vrees zou Paulus hebben gehad? Vooral heeft Paulus de vrees gehad dat hij zijn bediening in Korinthe niet zou kunnen voltooien. Die vrees voor de Joden, die vrees ook voor de overheid, de overheden. In Filippi was het misgegaan met de overheid. En in Thessalonica en in Berea eigenlijk ook. En nu weer opnieuw die vrees dat hij zijn bediening onder hen niet zal kunnen afmaken, zal kunnen voltooien. En dan ook nog de strijd. Welke strijd? Nou, dat weten we hier, gemeente, uit het verband. Als de Heere zegt, spreek en zwijg niet, dan ging dat vooral de strijd om vanwege die vijandschap zijn mond maar te houden. En maar te zwijgen. En niet meer uit te gaan om te prediken, om te spreken. En nu komt de Heere bij zijn dienstknecht in de nacht, juist om hem te bemoedigen in de verkondiging van het woord. Tegen dat wederstaan, tegen dat verharden, tegen dat verwerpen, tegen die vrees van binnen en die vrees ook van buiten, strijd en van binnen vrees. Ja, gemeente, zo mag Paulus, zo krijgt Paulus hier die bemoediging. Hij zegt dat ook, hè, in de tweede Korinthebrief, vers 7. Wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd. En van binnen vrees. En zo heeft Paulus onder moeilijke omstandigheden in Korinthe zijn werk moeten doen. En nu komt de Heere bij zijn dienaar in de nacht. En zo gaat het met al Gods kinderen. Wie een kind van God mag worden, die krijgt strijd, jongens en meisjes. Dan komt er strijd in je hart, een oorlog komt er dan in het hart, in het leven. De duivel die houdt niet op om aan te vechten en ook de wereld. Die verleidt en die bestrijdt, die houdt niet op om aan te vechten. En dan die vijand van binnen. Je eigen boze en verdorven hart. De zonde die nog zo in mij woont en werkt. En daarnaast al die gedachten en die bezwaren en die moedeloosheden en die onmogelijkheden en die binnenpraters en soms het een zo dicht tegen het ander. En ook Gods knechten, ze zijn zwak in zichzelf. Ik las in dit verband een uitspraak van Luther. Luther die heeft eens gezegd onder zware benauwdheden en bestrijdingen. Velen denken dat ik op rozen wandel, omdat ik in het uitwendige zo vrolijk lijk. Maar God weet hoe het met mij is. Luther die ook zijn bijzondere bestrijdingen had in allerlei zaken. Maar hier ook de bemoediging, ook voor Paulus en de Heere zeide. En wie is nu de Heere? Dan denken we met de verschillende verklaarders, onder andere Calvijn en Matthew Henry, aan de Heere Jezus Christus, de Kyrios. Dan staat er, en de Kyrios zeide tot Paulus in de nacht. Dan komt de Heere Jezus, de zender van Paulus, bij zijn dienstknecht in de nacht van Korinthe. Want het gaat om zijn werk, om zijn zaak, om zijn naam en om zijn kind en zijn knecht. Alles ligt in zijn hand, ook als de Satan zift als de tarwe. Ik heb voor u gebeden, Petrus, maar ook ik heb voor u gebeden, Paulus, dat uw geloof niet ophouden en dat uw bediening niet ophouden. Want het ligt in mijn hand en dan gaat de Kurios spreken. En dan zeide hij tot Paulus staat er. En wie is nu Paulus op dat ogenblik in Korinthe? Een zwakke en een bevende en een bevreesde en een aangevochten. En je zou kunnen zeggen een vastgelopen dienstknecht. En nu komt de Heere bij hem door een gezicht in de nacht. Dan heeft Paulus dat meer mogen ervaren. Onderwijs in de nacht van Troas. Ja, dat was toch ook toen het nacht was en toen die vastgelopen was, jongens en meisjes. En toen zag hij die Macedonische man. Hij wist niet meer welke kant hij op moest, maar kom over in Macedonië en help ons. En toen leidde de Heere hem weg en hij gaf dat onderwijs in de nacht. En later lezen we van Filippi. En we hebben dat gehoord, in de nacht waren er de lofzangen en ze baden tot de Heere en ze zongen goden lofzangen, de nacht van Filippi. En later de nacht in Jeruzalem, als de Heere tegen hem zegt, ge hebt in Jeruzalem betuigd. En je zult ook in Rome, Paulus, moeten getuigen van mijn naam. En zo komt de Heere bij zijn dienstknecht en bij zijn volk zo vaak in de nacht. De nachten van bestrijding mogen soms worden de nachten van vertroosting. En wat zegt de Heere dan? Zijt niet bevreesd. Houd op met vrezen, Paulus. Het is een bevel. Het staat hier in de gebiedende wijs. Vreest niet, houd op met vrezen. En als de Heere zegt, vrees niet, dan neemt hij die vrees, die bangheid, die angst ook weg uit het leven van en uit het hart van Paulus. Als wij zeggen tegen elkaar, nou, vrees niet, wees maar niet bang, het komt allemaal wel goed, dan kunnen we dat wel goed bedoelen. Maar wij kunnen die vrees bij een ander niet wegnemen. Maar als de Heere tegen zijn kinderen zegt, vrees niet, dan neemt hij die vrees ook helemaal weg op dat ogenblik. Zijt niet bevreesd, maar spreek. In al die vijandschap, in al die vrees, in al die strijd, Paulus, spreek. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Vrees niet. Spreek en predik en ga door met die prediking en zwijg niet. Nog een keer onderstreept. Je mag niet zwijgen, Paulus. Je moet spreken, man. Het wordt nog eens herhaald. Kanttekening 20. Dit wordt tweemaal vermeld. Spreek en zwijg niet. Dat is twee keer. Dit wordt tweemaal vermeld om te kennen te geven dat hij door geenerhande zwarigheid zich zou laten afschrikken. Om het evangelie vrijmoedig te spreken en te prediken. Hij moet zich door niets laten weerhouden. Houd op met vrezen, Paulus. Maar spreek, dat is je opdracht. En alvast komt nu die hele wereld van Korinthe tegen je op. En alvast is er nu van buiten strijd. En alvast is er nu van binnen vrees, Paulus. En denk je, het zal hier allemaal nog aan een einde komen. Ik ben mijn leven niet zeker. En de bediening zal die ooit voort kunnen gaan. Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Nu moet je door geen zwarigheid van de wereld je laten weerhouden om dat woord daar te verkondigen. Want je hebt die opdracht gekregen. Je moest van Filippi naar Thessalonica. En van Thessalonica naar Berea. En van Berea naar Athene. En van Athene naar Korinthe. Maar ik heb je een opdracht gegeven. En je moet die opdracht, daar moet je getrouw aan zijn. Zijt niet bevreesd. Wat ze dan ook van je zeggen. En wat ze misschien zelfs je naar het leven staan, Paulus. Maar spreek en zwijg niet. De duivel zegt, Gods knecht moet zwijgen. Maar de Heere zegt, Gods knecht moet spreken. En de Heere, de Kurios, hij is de sterkste. Wat zijn er nachten in het leven van Gods kinderen? Dan mogen we toch ook even naar de kinderen van God afdalen vanmorgen hier en thuis. Wat kunnen er soms ook nachten zijn, niet alleen nachten in de natuur, als het stil is en als het donker is. Maar wat kan het dan soms ook in die nachten in de natuur, nacht zijn in de ziel. Dan is er soms alles op de been, kinderen des Heren. Dan zijn er soms zoveel benauwende gedachten. De dichter van Psalm 94 zegt, als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden. Wat kunnen er de vermenigvuldiging zijn van de gedachten? Wat kan de duivel in je hart uitspreken en uitschreeuwen, soms echt in de nacht? Je hebt geen heil bij God. Daar is nooit wat van God bij geweest in je leven. Dacht je dat jij een kind van God was? En dan loopt alles vast in de dood. Alles in de dood, dan weet je het niet meer. Maar nu kan de Heer het geven. En dat doet de Heer als Hij overkomt. En daar is Hij natuurlijk vrij in wanneer Hij dat doet. Dat is niet altijd direct op datzelfde ogenblik. De Heer laat zijn volk wel eens even in die nachten doortobben. Maar dan mogen er soms ook wel eens nachten zijn. Dan worden de nachten van bestrijding. Dan worden dat nachten van vertroosting. Waar die dichter van Psalm 94 van heeft gezegd. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. O, als de Heere is bij je komt in de nacht van vrees en in de nacht van strijd. En de Heere zegt, vrees niet, ik ben met u. Dan mag er de vertroostingen zijn. Dan mogen er de vertroostingen zijn. En dan mogen die vertroostingen wel eens overvloediger zijn. Ja, zeer overvloedig zijn. Dan mogen die vertroostingen overvloediger zijn dan de vermenigvuldiging van de gedachten. O, dan mag je smeken of de Heere in de nachten wil geven die verkwikkingen in de stilte van de nacht. Waar de profeet zegt, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. En ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. O gemeente, dan mag er toch in de strijd wel eens zijn, ik ben uw heil alleen. Hier Paulus, gepast op dat ogenblik, in zijn omstandigheden van de bediening. Maar ook breder gezien, als de Heere in het leven van zijn kinderen zo gepast over wil komen in de omstandigheden van het leven. En dan de bemoedigingen schenkt op het juiste ogenblik, op de gepaste tijd. Een krachtige bemoediging. Dan gaan we naar ons tweede punt, want wat zegt de Heere dan, wat zegt de Curios dan? Dan zegt hij, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Ik ben met u, want ik ben met u. Paulus, waarom moet je nu spreken? Waarom moet je nu niet zwijgen? Waarom moet je nu doorgaan? Ondanks die vrees, ondanks die strijd, ondanks al die onmogelijkheden. Als ze van binnen zeggen, stop er maar mee man, dat komt hier nooit meer goed in Korinthe. Spreek en zwijg, want ik ben met u. Ik ben met u. En dan staat er in het Grieks twee keer. Ego eimi, ik ben met u. O, dan wordt Paulus van alles afgetrokken. En dan wordt Paulus is van alles van beneden afgetrokken. Dan gaat het niet meer om die Joden. Dan gaat het niet meer om die vijandschap. Dan is die vrees weg, want ik ben met u. O, dan richt de Curios, dan richt de Heere het oog op zichzelf. Ik. Dan belooft hij hier zijn krachtige bijstand. Zijn genadige bijstand, Paulus. Ik ben met u. Dat heeft de Heere Jezus 20 jaar geleden tegen zijn discipelen gezegd, jongens en meisjes. Op die berg in Galilea, weet je het wel? Toen stonden daar die discipelen en sommigen twijfelden. En toen zei de Heere Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. En dan zei hij tot slot, want Want dan zegt hij tot slot, ik ben met u lieden. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat heeft de Heere Jezus gezegd 20 jaar geleden op de berg in Galilea tegen zijn apostelen. Maar in zijn apostelen tegen al zijn kinderen. Ik ben met u lieden, staat daar in het meervoud, met u lieden. Met u, mijn discipelen, met jullie, mijn discipelen. En allen die in het spoor van de discipelen gaan. En hier wordt het herhaald in de nacht van Korinthe, rond het jaar 50 na Christus. Zo'n 20 jaar later. En nu krijgt dat woord van de Heere Jezus van jaren geleden een persoonlijke toepassing in de nacht van Korinthe. Want nu zegt de Heere de Kurios, want ik ben met u. En dan staat het er hier echt in het enkelvoud. Paulus, ik ben met u. Dus wat de Heere Jezus nu 20 jaar tegen al zijn discipelen zei, dat maakt de Heere nu zo heel persoonlijk hier in het leven van zijn knecht, in alle strijd. Ik ben met u, Paulus. In alle vrees, in alle strijd, te midden van alle vijandschap, wat een krachtige bemoediging, ik ben met u. Weet u wat de Heere Jezus Christus hier laat zien? Met mijn Godheid, majesteit, genade en de Heilige Geest, wijk ik nimmer meer van mijn kerk en wijk ik nimmer meer van u, Paulus. Paulus, je bent in mijn weg. Paulus, je bent onder mijn oog. En dan gaat het goed. Mijn hand zal, hoe het ook gaat, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit, door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst eng te dringen. Kinderen des Heren, ik hoop dat het je vanmorgen bemoedigen mag. Want God is met u. Hij zal u niet begeven. En hij zal u niet verlaten. En dat kunt u niet altijd geloven. Daar heeft u niet altijd de troost van en niet altijd de zekerheid van. Maar het is wel waar. En dan wil de Heer het wel eens bijzonder spreken. Wanneer u het bijzonder nodig hebt, dan mag dat woord wat geldt voor heel de kerk wel eens heel persoonlijk in je hart afgedrukt worden. Want ik ben met u. Dan mogen ze weten wat ze aan die God hebben. En dan mag je het wel eens zeggen, hij zal me toch niet begeven. En hij zal me toch niet verlaten. En dan geeft de Heere dat op het moment dat het nodig is. Dat is niet altijd het moment waar wij denken dat het nodig is. Maar dan geeft de Heer het precies op het gepaste moment. En hier is het bij Paulus precies op een gepast moment. Wat heeft die man daar in de vrees gelopen. En in de strijd en in de benauwdheid. Dat kon hij zelf ook niet oplossen. Maar dan komt de Heer erbij. En dan komt de Heer in de nacht. Ik ben met u. Wat is dat nu het geheim? Nou, wie zegt dat? Dat zegt de Heer. En we zeiden, de meeste verschillende verklaarders, die zeggen dat is toch bijzonder, de Heere Jezus Christus, Gods Zoon geweest. En nu komt de Heere bij hem in Immanuel. En Immanuel, jongens en meisjes, weet je toch nog wel wat die naam betekent, hè? Die naam die betekent God met ons. Nu is de Heere Jezus de Immanuel. En daarom is God met Paulus. Alvast is hij omringd door vijanden in de strijd. Maar dat kan u alleen in Immanuel. Dan zien we de Heere Jezus in de strijd en in de verlatenheid en in de onmogelijkheid. Dan is hij zelfs verlaten door zijn eigen vader. En daarom kan hij hier degenen die verzocht worden. Daarom kan hij ook Paulus hier in de nacht van Korinthe te hulp komen. En gemeente, dan is er naast Gods nabijheid ook Gods bescherming. Want dan zegt de Heere, ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Nee, er staat niet dat ze hem nooit kwaad zullen doen. Er staat, niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Er staat niet dat ze nooit de hand aan hem zullen leggen. Dat zie je straks in vers 12. Ze grijpen hem wel, hè? Die handen die grijpen Paulus en die slepen hem voor de rechterstoel. Maar er is wel de belofte dat ze hem geen kwaad zullen doen. En dat zie je ook in het vervolg, zeg maar vers 14 tot en met 17. Ze grijpen hem wel, maar ze kunnen hem geen kwaad doen. En zo is er de krachtige bemoediging in Korinthe. Kinderen des Heren, de vijanden kunnen toch niet verder dan de Heere wil. Ze zouden zelfs wel uw lichaam kunnen doden. En dat gebeurt ook, hè? Dan denken we aan de verdrukte christenen. Maar ze kunnen de ziel niet doden. En daarom kunnen de vijanden eigenlijk Gods kinderen nooit echt kwaad doen. Want ze zijn gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. En daarom mogen ze ook vernachten in de schaduw van de Almachtige. Strijd, vrees, alles vastlopen, is dat nuttig? Ja, dat wil de Heere nuttig maken. Opdat hij zijn volk kan vertroosten. Die ons vertroost. En dan heeft dat ook weer een nut. Die ons vertroost, zegt Paulus in 2 Korinthe 1, in al onze verdrukking. Opdat wij zouden kunnen vertroosten, degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wij zelf van God vertroost worden. Dus nu stuurt de Heere wel eens die beproevingen en die verdrukkingen en die benauwdheden. En dan geeft hij daar zijn overvloedige vertroosting in. Opdat die mensen die weten van die verdrukkingen en die vertroostingen ook anderen zouden kunnen vertroosten. En gemeente, dan is het in de nacht van Korinthe, in het hart en in het leven van Paulus, toch iets van die overgave, wat we nu gaan zingen uit Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. En vers 5, in God is al mijn heil, mijn eer. Psalm 62, vers 1 en 5.
Thank you.
Paulus bemoedigt in Korinthe. Een noodzakelijke bemoediging. Het was echt nodig voor de apostel. Van buiten strijd, van binnen vrees. Maar de Heere kwam tot hem in de nacht. Een krachtige bemoediging. Ik ben met u. Gods nabijheid. Gods bescherming. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. In Immanuel. Dat is de krachtige bemoediging. Want de Heere trekt zijn knecht van alles af. Ik ben. Kijk nu eens naar mij, zegt Immanuel. Ik ben met u. En dan ook een gegronde bemoediging. Die bemoediging heeft een grond. Want dan staat er. Want ik heb veel volk in deze stad. Letterlijk in het Grieks staat er. Omdat er voor mij veel volk is in deze stad. Ga nu maar door, Paulus. Ik ben met u. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want er is voor mij veel volk in deze stad. Dan gaat de Heere Christus wijzen naar het welbehagen. En dan zegt hij, mijn knecht Paulus, nu moet je maar niet te veel op die omstandigheden zien. Want ik heb veel volk in deze stad. Dat welbehagen van de Vader, dat gaat door mijn hand gelukkiglijk voort, voorspoedig voort. En dat het werk is nog niet klaar in Korinthe. En daarom moet je prediking doorgaan. Spreek en zwijg niet. Want ik heb, God heeft ze al. God heeft dat volk al. En Christus heeft dat volk al. Want Christus, God en Christus, zij hebben dat volk al in de eeuwigheid. Christus heeft dat volk in de eeuwigheid van zijn Vader gekregen. Ze waren uw Vader en u hebt mij dezelfde gegeven. Dat heeft de Heere Jezus in het hoge priesterlijk gebed gezegd. En in de eeuwigheid heeft Christus, heeft Immanuel, dat volk, al Gods kinderen uit de hand van zijn Vader ontvangen en aanvaard. Dus de Vader heeft ze. En Christus heeft ze. En de Heilige Geest brengt ze toe. Is dat geen gegronde bemoediging? Dan gaat het uiteindelijk helemaal niet om Paulus. Dan gaat het ook helemaal niet om de prediking van Paulus op zichzelf. Of dat Paulus belangrijk zou zijn. Maar dan wil de Heere zeggen, Paulus, nu moet je doorgaan. Als een nietig en klein instrumentje in mijn dienst. En ik zal ervoor zorgen dat ze allemaal toegebracht zullen worden. Want ik heb ze. Ik heb veel volk in deze stad. En omdat ik ze heb, daarom zullen ze komen. Het ligt toch zo eeuwig vast, buiten de mens. Het ligt zo eeuwig vast in Gods welbehagen. Dan is die bemoediging zo gegrond. Dan ligt dat vast in Gods eeuwige raad. O, dan mag Paulus daar helemaal tussenuit vallen. En dan kan hij als het ware het zo overgeven. Dan mag het eigenlijk zo voor Paulus, van al die vrees, al die vijandschap, uiteindelijk het zal goed komen, want ik heb veel volk in deze stad. Dat is het volk van God. Dat is van dat volk van God dat van eeuwigheid is verordineerd. En dan ook in de tijd wordt geroepen. En waarvan Christus heeft gezegd, ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. Dan zegt de Heere Jezus niet, ik krijg nog andere schapen. Nee, ik heb ze al. Ik heb ze al in de eeuwigheid ontvangen van mijn Vader. En die liggen nu onder dat zegel van die goddelijke verkiezing. En voor hen heb ik de prijs betaald. En die zullen worden toegebracht. Daar ligt zoveel kracht in, gemeente. Wat een troostrijke gedachte. Ze zijn dat volk van God. En ze zullen toegebracht worden. En daarom ga maar door, Paulus. En dan is het ook nog iets van, het is volk voor God. Hè? Want dan staat er zo letterlijk wat ik net zei, omdat er voor mij veel volk is in deze stad. Het is een volk voor mij. Er is voor mij, voor Christus, een volk in deze stad. Want dit volk zal Christus, dit volk zal God gaan dienen. Dit volk zal voor hem gaan leven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Dat heb ik voor mij gevormd. En dat volk dat zal mijn lof vertellen. Dit volk van God is er voor hem. Kinderen des Heren, wat ligt hier veel troost in. In die paar woorden, want ik heb. Dat is nu die verkiezing en die roeping Gods die onberouwelijk is. Dat is niet iets om daar dan maar gemeente gelaten onder te zijn en zeggen, nou ja, dan kunnen we er verder ook niks aan doen. Zo is dat niet bedoeld. Maar hier ligt die ontzaglijke diepe troostgrond onder het leven van Gods volk. Want dan ligt het zo vast in dat eeuwige welbehagen. Dat is zo een troost. Want dan ligt het zo vast in een ander, dan ligt het vast in de drie enige God. Dan ligt het vast in de Vader, dan ligt het vast in de Zoon. Dan ligt het vast ook in de Heilige Geest. En tegelijkertijd, kinderen des Heren, ook zo'n opdracht. Hè? Want er is voor mij veel volk in deze stad. Voor mij is er veel volk in deze stad. Je bent er voor hem op deze wereld. Je bent er niet in de eerste plaats om het hier voor jezelf goed te hebben. Maar dit volk heb ik mij geformeerd. Je bent op deze aarde om de Heere te dienen. Om een licht te zijn in deze donkere wereld. Ik heb voor mij een volk in deze stad. Mag er wat uitgaan van je leven, kinderen des Heren. En dan moet ieder maar bij eigen hart en leven beginnen. Ik heb voor mij veel volk in deze stad. Dan zegt Paulus later in die Korinthebrief, in die eerste brief, hoofdstuk 6. Ge zijt duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Verheerlijk God met heel je leven, want je bent voor God geschapen om hem te dienen. En dan is er ook iets van de voortgang van het welbehagen, want ik heb veel volk in deze stad, veel volk. Gemeente, dan ligt er in dat welbehagen ook zo'n ontzaglijke ruimte. Kanttekening 22 zegt het zo treffend, vele uitverkorenen zullen door de predikatie, door uw predikatie, uw prediking bekeerd worden. Ik heb veel volk in deze stad. En die zullen allemaal toegebracht worden. Die onder uw prediking moeten toegebracht worden. Ze zullen zijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En het zijn er velen, hoor je het? Veel volk in Korinthe, in deze stad. En nu zetten we nog even een streep onder dat woord deze. Kun je dat begrijpen, jongeren? Dat in die stad Korinthe er veel volk van God is. Je zou zeggen, als er toch één stad weinig volk van God zou moeten zijn, dan is het Korinthe wel. Ik heb de vorige keer gezegd wat voor stad Korinthe was. Er was alles te koop van de wereld. Tot de meest grove en uitspattende zonde toe. He, daar was die heuvel, de Acrocorinthos. Die tempel van de liefdesgodin Afrodite en Venus. En daar werden die verschrikkelijke dingen gedaan. Je zou het zomaar kunnen overbrengen naar 2023. Wij leven ook in een land, in Nederland, waar helaas alles lijkt te kunnen. Ook op seksueel gebied. En die mensen daar in Korinthe, ze leefden zich uit. Maar dan zegt de Heer, en nu heb ik in deze stad veel volk. Dan moeten we maar geen stad op deze wereld afschrijven. Want de Heere kan er zijn volk hebben. Onder het schuim van zijn natie. Van het schuim van de natie heeft de Heere zijn volk. Onder die hoereerders en die afgodendienaars en die overspelers en die ontuchtigen. En die bij mannen liggen en die dieven en die dronkaards en die lasteraars en die rovers. Zie 1 Korinthe 6. Dan lees je wat voor mensen dat waren. Heeft God zijn volk. En dit waart gij sommigen, zegt Paulus. Dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus. En door de geest onze Gods. Daar waren afgodendienaars. Daar waren hoereerders. Daar waren mensen die hadden zich heel hun leven vergooid in de zonde. Maar ze werden afgewassen. Ze werden geheiligd. Ze werden gerechtvaardigd. Want ik heb veel volk in deze stad. En het was de stad van de slaven. Weet je het nog, jongens en meisjes? 3/4 van de stad was slaaf. Dat waren mensen. Nou, het waren niet zulke belangrijke mensen. Maar de Heere had er zijn volk. En de Heere bouwde er zijn kerk. En daarom moet Paulus en mag Paulus doorgaan. En dan staat er, en hij zat al daar. Hij onthield zich al daar. Dan staat er eigenlijk, en hij zat al daar. En dan staat er in vers 11, 1 jaar en 6 maanden. Dat was voor Paulus, ja, een lange tijd als je kijkt naar de andere gemeenten. En hij onthield zich al daar. Veel volk in deze stad. Matthew Henry zegt, in deze hoop die een en al kaf lijkt te zijn, is toch nog koren. En in dit erts dat een en al schuim lijkt te zijn, is toch goud. Er is daar in Korinthe koren onder het kaf. Daar is in Korinthe goud in het erts. En gemeente, daarom gaat het werk voort. En dan mag dat ook ons gebed zijn, Heere. Mag het nu ook onder ons zijn. Ik heb veel volk in deze plaats, in de gemeente. Maar het allerbelangrijkste, mag ik dan dat van dat koren zijn, hè, tussen het kaf. En mag ik dan van dat goud zijn onder die erts. Want je kunt denken veel volk in deze stad en dat is rijk. Als dat hier van Korinthe gezegd wordt. Maar het gaat toch altijd weer om die persoonlijke toepassing. En dan moeten we niet rusten, geliefde gemeente, voordat we het zelf mogen weten. Dat we hieronder begrepen zijn. Onder Gods volk, het volk van God en het volk voor God. Daar moeten we onszelf op onderzoeken. En dan moeten we ook onszelf maar toetsen. Of we dan zo bij dat volk van God mogen horen. Er is hier, gemeente, een bemoediging in de nacht voor Paulus. Jongens en meisjes, jullie hebben meegeluisterd vanmorgen. En dan heb je wel gehoord in de kerk over, ja, de Heere Jezus, dat hij bij Paulus kwam. En ik denk dat je toch wel een beetje aangevoeld hebt dat de Heere Jezus, de zender van Paulus, een goede meester is. Hè? De duivel heeft slaven in zijn dienst. Maar Gods kinderen, hè, dat zijn geen slaven. Dat zijn mensen die de Heere willen dienen. Die heeft gewillige onderdanen in zijn dienst, de Heere Jezus. En nu hoop ik zo van harte dat er ook onder onze kinderen zulke jonge onderdanen mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Die dat ook mogen leren wat Paulus leerde. Want dan ben je echt gelukkig, kinderen, jongens en meisjes. En dat wil de Heere ook nog werken in 2023. Dat was niet alleen toen heel lang geleden in Korinthe. Maar de Heere bekeert ook nu nog kinderen. En vraag het aan de Heere. Vraag aan de Heer of je bij dat volk van God mag horen. Want er is, en nu spreek ik ook de jongeren aan, er is nog zoveel ruimte bij de Heer. Laat ons aan geen plaats wanhopen als Christus toch zelfs in Korinthe veel volk had. Misschien denk je wel eens, jongeren, dat kan voor mij eigenlijk niet. Dat staat zo ver bij me vandaan, volk van God. Maar ik hoop dat je toch vanmorgen hoort dat het nodig is dat je bij dat volk van God hoort en dat het ook mogelijk is. Breek toch met de zonde en vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. De Heere heeft me geroepen om ook hier te spreken, te prediken en niet te zwijgen. Om dan steeds maar opnieuw met het woord te komen, ook voor jullie, jonge mensen. Dat je aangespoord mag worden en het goed mag zoeken dat nooit meer vergaat. De wereld gaat voorbij, echt. En alles van deze wereld. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En de roepstemmen zijn er, hè? Van mensen die sterven. Ernstig ongeluk, ook in ons midden. De Heere die nog zo wonderlijk heeft gespaard. We zijn hier zo maar even op deze wereld. Het kan zomaar anders zijn. En daarom zoek de Heere en leef. En nu zitten er mensen misschien die zijn wat ouder of al heel oud. En die hebben eigenlijk in hun hart geen hoop meer. Laat ons aan geen plaats wanhopen. Als Christus in Korinthe, zelfs in Korinthe veel volk had. En er zitten hier mensen die zeggen, ja, als ik naar mijn hart kijk. En als ik naar mijn leeftijd kijk, ik ben al 80, 90. Dan word je toch niet meer bekeerd. Zou dat niet meer kunnen? Dat kan bij de Heere vandaan wel. Alvast was je 100 jaar oud. Dan kun je nog tot God bekeerd worden. Als nu in Korinthe kon onder al die mensen. Zou het dan voor u niet kunnen? En wat ligt er een troost voor Gods kinderen. Houd Christus zijn kerk in stand. Laat dan de hel vrij woeden. Dat zie je niet altijd hoor. Maar het is wel waar. Gezeten aan Gods rechterhand. Zal hij haar wel behoeden. De koning van de kerk leeft. En hij heeft die kerk altijd in het oog. Ook als ze denken dat ze niet in dat oog zijn. Hij heeft zijn kerk altijd in het oog. Want hij draagt zijn kerk eeuwig in zijn hart. Amen. We willen eindigen met dankgebed. Heere, zegent u uw woord van vanmorgen. Spreek en zwijg niet. En zo mocht dat woord nog voortgaan. Wat mocht Paulus een bemoediging ontvangen. Uw kinderen kennen ook zo die nachten van vertwijfeling en van bekommernis en van strijd en van aanvechting. En dat die boze vijand zo omgaat. En dan geen heil bij u te ervaren. Maar zou u willen overkomen in Immanuel, want ik ben met u. Als u komt, Heere, en als uw zoon komt, dan brengt hij toch alles mee. Doe dat ervaren in de nachten van het leven. En mag er troost liggen voor een geschud en geslingerd volk, want ik heb ze. Vader, ze waren uwe. Gij hebt mij dezelfde gegeven en ze zullen komen. O, dat is toch zo'n troost. Heere, wilt u geven dat die troost ervaren mag worden in alle strijd. Mag het een aansporing zijn om u te zoeken. De nodiging is nog uitgegaan. Wie is slecht, hij keren zich herwaarts. Gedenk zo in deze dag verder. Helpt u onze medebroeder vanmiddag in het dienstwerk, als hij dat weer opnieuw mag doen. Ook na een tijd dat hij dat niet heeft kunnen doen. We bidden, Heere, wilt u ook in de zustergemeente helpen? En wilt u ook vanavond zo uw zegen geven? Dan een en andermaal ons nog brengen onder uw woord. En ook getrouwheid geven in het komen naar deze plaats, in het meeluisteren. En wilt u zo uw zegen ons schenken uit genade. Om de Heere Jezus wil. Amen. Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Dat is de slotzang. Psalm 118, vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.